U luistert naar de podcast Dialoog over recht en herstel na seksueel geweld. In deze podcast gaan we op zoek naar verbinding en spreken wij met professionals, slachtoffers en omstanders. Recht en herstel is een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Vandaag praat ik verder met Birgit en Shannon van Ketkolsbrunnen. Birgit, je vertelde dat je jouw haar had afgeschoren om jezelf lelijker te maken en zo eigenlijk te proberen om van de straat intimidatie en opmerkingen af te komen. Wat voor resultaten heeft het gehad dat je haar hebt afgeschoren?
Helemaal niks. En toen nog mooier eigenlijk, of eigenlijk nog verschrikkelijker, toen hebben wij een keer samen een TikTok voor OogTV opgenomen over dus straatintimidatie. En toen waren juist de DM's, want toen had ik mijn korte haar, jij had geloof ik groen haar of zo. En toen waren juist de DM's van, oh, dit maken jullie vast niet mee. Jullie zijn te lelijk om nageroepen te worden. Dat soort dingen. Dus dat het weer een andere, ja. De andere kant van hetzelfde kwartje. Dus zodanig, het is of je bent te knap, of je bent te lelijk, of het is te dit of te dat. Maar dat is uiteindelijk ook wel weer, kom je terug bij de kern, dat het gewoon niet aan het slachtoffer ligt en aan degene die het overkomt ligt, maar echt aan degene die ketbalt.
Die het doet.
Ja. Ja, en het ding is ook, als je vaak geketbald wordt, je denkt, oh, ik doe dit en dan voorkom ik het, maar dat kan niet.
Nee.
Want er is altijd wel iemand die weer iets te zeggen heeft en niet geleerd heeft dat sommige dingen gewoon een binnengedachte moeten blijven. En ja. Kijk, weet je, ik bedoel, ik merkte dat ook heel erg. Ik werd ook tussen de 12 en 15 het meest nageroepen, want toen had ik lang bruin haar. En toen ben ik op mijn 14 ben ik kort gegaan. En dan krijg je steeds de vraag, ben jij lesbisch? Ben jij transgender? Want ja, die hebben natuurlijk ook, zeg maar, naast vrouwen is wel de queer community, ja, ook wel echt een nummer 2 die het meeste over zich heen krijgt.
Ja, ja.
Gewoon in publieke ruimtes.
Mm-hmm.
En toen had ik weer lang haar. En toen werd iedereen ineens weer heel lief tegen me. En waren ze allemaal heel geïnteresseerd in me. Toen ben ik ook kaal gegaan.
Was je weer hetero?
Yeah. Ja, inderdaad. Toen leek ik weer hetero. En toen ben ik weer kaal gegaan. Omdat ik mijn haar wou doneren. En dat was COVID, dus maakte niet uit. En om een of andere reden dachten heel veel mensen dat ik kanker had. Want ze konden er gewoon niet voorstellen dat een vrouw de keuze zou kunnen maken om haar haar af te scheren. Ja. Gewoon omdat ze dat mooi vond. Omdat ze dat wou. En toen heb ik wel eens de opmerking gekregen zo van, ben jij ziek? Want dan ben je wel makkelijk.
Meen je niet?
Ja. En zo. Maar ja, ik was toen wat ouder. Ik was toen 18. En toen zei ik, zou je me willen uitleggen wat je daarmee bedoelt? En dan kunnen ze dat niet.
Mm.
Want dan zeggen ze wat. En dan denken ze er niet over na. En dan moeten ze er ineens over nadenken.
Ja. Yeah.
En dan weten ze niet meer wat ze eigenlijk.
Ja, of ze staan perplex omdat je weerwoord geeft. En ze weten, denk ik, donders goed wat ze bedoelen. Dat weten we allemaal, ja.
Ja, inderdaad. En het is ook zoiets, ja, het maakt niet uit wat je draagt.
Nee.
Want als jij in een crop top en een korte broek of een kort rokje over straat gaat, dan krijg je dus ook wel van mensen te horen van, oh, maar je laat niks meer over voor de voor om te bedenken. Voor de gezin.
Ja.
Maar als, ik bedoel, een vrouw in een hijab, in een niqab, die wordt ook nageroepen, want, oh, maar die laten helemaal geen huid zien. En we willen wel een beetje meer. Dan denk ik echt, ja, maar we zijn hier niet voor jullie. We zijn hier niet om voor jullie te dienen.
Nee.
Wij zijn geen lustobject, geen seksobject. Wij zijn mensen.
Nee, ja.
En wij moeten kunnen doen en laten wat we zelf willen. En wat mij dan heel erg boos maakt in de zomer, is een meisje van 13 en een korte broek, die wordt nageroepen, maar een jongen van 18 die in een korte broek zonder shirt door de stad loopt, dat maakt helemaal niks uit.
Nee.
Die heeft gewoon die vrijheid om zo te bewegen.
Ja.
En ja, dat maakt mij dan altijd echt woest.
Ja.
Maar ja, in de winter, ja, wat jij net ook al zei, korte broeken, winterjassen, thema. Ja, in de winter word je ook nog steeds.
Het maakt niks uit.
Nee.
Nee, wat je draagt, hoe je eruit ziet, dit, dun, ja, blond, donker, kaal. Ja.
Ja. Ja.
En wat is dat dan? Want je zegt wel, ze denken niet na, maar is het, is dat zo? Ik bedoel, voordat je wat zegt, je hebt enigszins een vermogen, denk ik dan.
Dat hopen we.
Hè? Dus je kraamt het eruit. Daar zit natuurlijk nog een tussenpoze voor. Wat je denkt, hoef je niet allemaal te zeggen. Moet je binnenhouden, hoe zei je dat, ja, zo mooi? Binnengedachte. Ja, precies. Hè, maar wat is het, denken jullie? Wat is het onderliggende probleem waarom mannen dan dus over het algemeen, we moeten wel generaliseren, want als 97% dat is, dan durven we dat hier in de stad in ieder geval te doen. Wat maakt het nou dat mannen dat doen?
Ik denk, dat is een persoonlijke gedachte, ik denk dat het heel veel onzekerheid is.
Van mannen?
Vanuit mannen, ja. Ja, want dat zie je ook wel voorbij komen wanneer het dan heel goed gaat bij een vrouw op werk. Dan is het meteen, oh ja, maar zij heeft zich omhoog geslapen. Zij heeft met de hogere, is ze naar bed geweest om die positie te krijgen.
Ja.
Omdat ze zich niet kunnen indenken, oh, vrouwen die leveren goed werk. En het is een beetje die onzekerheid dat het patriarchaat steeds meer valt. En dat mannen niet meer als superieur gezien worden.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar gewoon een onzekerheid in zit van, oh, maar als ik vrouwen klein hou, dan blijven ze onder mij staan.
Ja.
En als ik, ze durven toch niks terug te zeggen en wat gaan zij doen? Ze zijn fysiek zwakker dan dat ik ben, dus mm-hmm. ik kan dit allemaal maken.
Kom daar wel mee weg.
Precies, ja. En ik denk ook dat dat is dat wanneer je dan weerwoord geeft, dat ze dan ineens niet weten wat ze moeten zeggen, omdat ze niet verwachten dat jij ook echt je stem kan laten horen.
Ja, precies.
En ja, ik denk dat het een beetje onzekerheid is.
En is het dan groepsverband? Gebeurt het dan in groepsverband? Of zij,
ook absoluut. Het is zeker wel. Ik heb ook wel vaak, als je dan in het dorp kijkt ook, als die 12-jarige jochies met een hele groep zijn, dan durven ze heel luid te schelden en te schreeuwen.
Ja.
Maar als ze dan alleen fietsen, dan fietsen ze snel door, want dan durven ze niks te zeggen.
Nee. Ja.
En dat merk ik in de stad ook. Want dan zijn, dan loop je bijvoorbeeld alleen of met een vriendin. En dan is er een groep van 7 mannen en die denken dan, oh, maar samen kunnen wij die 2 wel klein krijgen.
Ja.
En het is zeker wel een groepsverband.
Ja.
Ook wel een groepsdruk dingetje, heb ik het idee.
Maar er wordt dus niet in de groep dan gecorrigeerd. Want het zijn ze niet allemaal dan die dan iets roepen. Het zijn er 1 of 2. Maar de groep corrigeert niet.
Heb ik nog nooit meegemaakt, persoonlijk.
Nee.
En misschien dat dat wel zo is. Ik heb het alleen nog nooit gezien.
Nee,
maar dit is natuurlijk wel een heel mooi opstapje naar inderdaad die piramide van geweld. En ook zeker de discussie rondom sommige mannen versus alle mannen.
Ja.
En laatst ook weer zat ik in een interview en toen was ook de soundbite dat het lag aan alle mannen. En aan de reacties daarop te zien was niet iedereen daar even blij mee dat ik dat had gezegd. Maar het is inderdaad, je bent bijvoorbeeld in een groep, dat hoor je vaak. En dan inderdaad met dat wat stoer doen gedrag van mannen. Een beetje opjutten van elkaar om het slechts uit elkaar te halen. En dan inderdaad 1 die roept wat en de rest die lacht. Of eentje staat er een beetje oncomfortabel bij. Maar inderdaad, er is geen corrigeren vanuit vriendschap ook. Nou ja, omdat dus, ik denk zeker voor als je gecatcalled wordt. Heel veel mensen zijn zo van, maar het is toch best onschuldig. Het is alleen iets wat gezegd wordt. Het zijn maar woorden. En helaas kan ik daar niks tegen zeggen. Want het zijn inderdaad maar woorden. Maar het zijn woorden met een hele grote dreiging van achterliggend geweld.
Ja.
En ik denk dat we dat de laatste tijd heel erg goed hebben gezien, dat straatintimidatie en seksuele intimidatie, dat, nou ja, bij ons is het dan dus vooral de teksten, want die krijten we. Maar wat daarachter ligt is dat deze personen iemand kunnen achtervolgen, kunnen opwachten.
Ja.
Wel kunnen gaan slaan, weet je, allemaal dat soort dingen. En dat is de angst en de dreiging. En Shannon noemt het onzekerheid. Ik denk dat het misschien meer komt uit een vorm van controle.
Hm.
Juist omdat we dus inderdaad in een samenleving zitten die gelijkwaardiger wordt. Nog steeds niet is, maar wel wordt. En dat misschien inderdaad mannen hun gevoel van superioriteit kwijtraken. En hier dus dan nog een greintje meer uithalen. Om dus dan inderdaad mensen te kleineren, te intimideren, oncomfortabel te laten voelen. En daar dus dan een gevoel van macht en controle uit halen. En dat daarom straatintimidatie nog steeds zo iets is. En dan zeker in zo'n groepsverband kan je dan een beetje de grootste man van de groep worden. Omdat we dat nog steeds, de samenleving zo nog steeds naar mannen kijken.
Yeah.
En als je er dan wat van gaat zeggen, dan lig je gelijk in conflict en dan lig je uit
met
de groep.
Ja.
En dan is het heel erg zelfbescherming als mannen.
Yeah.
Terwijl, had ik het gisteren nog met iemand over. Sommige mensen zijn echt blind voor wat ze doen. Weet je, we zeggen net van, nou ja, maar mensen hebben toch wel een beetje ratio om na te denken over wat ze nou zeggen. En sommige mensen hebben dat helaas echt niet. En dat kwam bijvoorbeeld uit een verhaal van een jonge man. Die ging met zijn vriendengroep en zijn jongere broertje stappen. En opeens ziet hij zijn jongere broertje meisjes in de billen knijpen. En hij is zo van, gast, wat doe je?
Yeah.
En die jongen zegt alleen maar van, ja, maar ik doe toch alleen maar jullie na. En pas toen klikte het inderdaad dat die jongens in die vriendengroep al jaren uitgingen. En dan maar gewoon alle meiden hun billen gingen aanraken. Want er was er heus ooit wel eentje die was omgedraaid en wilde zoenen. Dus dat een beetje was het idee. En zo bleef dat in stand. En toen zag die oudere broer dus zijn jonge broertje dat doen. En zei hij, nou, daar gaan we nu mee kappen. Maar dat is dus hoe lang het soms duurt.
Ja.
Voordat mensen echt even die ogen kleppen. En dat je ook denkt van, maar, huh? Weet je, waarom duurt dat zo lang?
Ja.
Maar dan zijn de oogkleppen af. En dan is het ook wel, ja, gaat het echt beter. Want dan is er een leermoment. En daarom wil ik ook mensen altijd wel een tweede kans bieden van, nou ja, je doet dit misschien omdat je dit hebt aangeleerd vanuit de stoere jongens van de groep of vanaf je oudere broer of een vader of weet ik veel wie. Maar dat er echt heel veel betere manieren bestaan. Want dat is ook zoiets wat we dan vaak krijgen als we evenementen, als we panels doen. Dat mensen dan zo zijn van, ja, maar hoe moet ik dan flirten?
Flirten.
En dan zeg ik van, ja, maar inderdaad dus zomaar seksuele opmerkingen maken, dit soort de billen aanraken, wat natuurlijk ook seksueel gedrag is,
ja.
Dat vinden we dan onder flirten vallen. En dat vind ik dan altijd wel heel erg moeilijk om iemand aan te moeten kijken en zeggen, ja, maar ik weet niet wat je al die jaren hebt gedaan, maar dat is geen flirten.
Nee.
Sorry, dit is echt grensoverschrijdend gedrag. Als je het waarschijnlijk terug gaat vragen aan deze mensen.
Het is misschien ook niet inderdaad dan het besef. Kijk, als je natuurlijk jullie quotes leest, hè, zonder context, dan kan je inderdaad soms denken van, joh, nou, valt mee. Of wat is de ernst? Hè? Want je bent niet in de setting. Je kent die setting niet. Je was daar zelf niet op dat moment. En je leest bijvoorbeeld de quote, hey, mooi meisje. Dat kan ook compliment zijn. Niet iedereen is daarvan gediend, maar het kan wel. Hè? Het kan heel onschuldig zijn. Maar in een setting waarin je als jonge meid door volwassenen of een oudere jongen of man wordt aangesproken op een meer intimiderende manier van hey, mooi meisje, of ja, dan komt het al heel anders over natuurlijk. Maar dat is heel lastig, denk ik, voor jullie.
Ja,
het
ding is ook, als wij een DM binnenkrijgen, is dat meestal een langere DM.
Ja.
Dus daar moeten wij dan een heel kort stukje uithalen, zeg maar. En dan is het inderdaad, nou, dan is het dus bijvoorbeeld, hey, mooi meisje. Maar dan hebben wij de verdere context. Maar mensen die het lezen niet. En die zeggen, nou, hè, maar dat is toch gewoon leuk. Dat is toch gewoon lief bedoeld. Maar dan is de context bijvoorbeeld dat het gebeurde, weet je, nadat je gedrogeerd bent of zo, weet je.
Ja,
dan zit er altijd een diepere context achter. En heel veel mensen staan wel open om nog eventueel in gesprek te gaan. En vaak als je dan de context ook uitlegt, zo van, nou, hè, en dit ging gepaard met bijvoorbeeld dit, of we zijn nog niet helemaal klaar met krijten. En dan zeggen we zo van, ja, hierna heeft de dader deze vrouw 5 kilometer naar huis gevolgd.
Ja.
Dus, en weet ik van wat. Is dat nog normaal? Dan is het wel zo van, oh nee. Nee, dat is wel.
Nee.
Dus ja, maar dat ligt ook aan of mensen openstaan voor dat gesprek en voor die discussie. Want
zeker,
maar ook vaak genoeg dat vooral dames richting de 60, dat die zeggen, nou, ik vond dat altijd heel leuk in mijn tijd. Oh, ik voelde me altijd helemaal sexy. En die hebben dat gewoon voor zichzelf al zo genormaliseerd.
Ja, ja.
Dat we eigenlijk vergeten zijn hoe intimiderend het is.
Ja, maar dat zijn misschien ook, ja, ik weet niet hoe het was voor die generatie, maar niet de generatie die in een binnenstad opgroeit en dan s'avonds laat iemand tegenkomt, terwijl jij als 15-jarige naar de bus moet of terug naar huis moet fietsen en dan een of andere gek zegt ineens, hey, mooi meisje. Dat is aan zich natuurlijk al angstig.
Ja. Hè? Ja, en ik denk ook zeker voor een oudere generatie was het misschien nog meer genormaliseerd. En als je dan bij elk ding zoals mooi meisje, mooie benen, waar ga jij naartoe, la la la, boos moest worden, dat dan heel veel energie zou kosten.
Mm.
En ik merk ook zeker wel bij ons dat het soms gewoon ook echt te veel is. En dat je er echt moe van bent van, god, we zitten er nog steeds mee. En dat is ook iets wat we veel horen van, het is 2025. Waarom moet ik nou nog steeds dit meemaken? En ik denk zeker als je dus dan oudere dames spreekt, dat het dat je dat vooral hoort. Maar ook omdat het dus zoiets is wat je meemaakt als je jong bent. Dus dan ouder, als je dan ouder bent, dan denk je, ach, ik doe er nog toe. Dat je toch die waarde hechten aan die mannelijke mening over je uiterlijk, de mogen bestaan en leuk genoeg zijn om te mogen bestaan. Ja. Ik snap ergens die opmerking ook nog wel. Alleen ik ben wel heel erg blij dat we nu steeds bozer zijn en blijven over dat dit nog gebeurt. Want dat haalt het dus uit die normalisatie.
Ja.
En dat haalt het dus uit van je gaat op straat en doe maar even goed hard nadenken over of je wel echt die broek aan moet doen. Of wel echt dat topje aan moet doen. En dat het gewoon zo is van nee, ik heb het recht en ik verdien over straat te gaan. Gewoon veilig en eerlijk zoals de rest.
Ja.
Met welke kleding dan ook.
Ja, ja, precies. Het is een hele tendens. Je zei het net al even, hè? Dat in de Dolomina's noemde je even. Protestmars hier in Groningen tegen femicide. Dat was natuurlijk helemaal het einde van überhaupt waar geweld tegen vrouwen mee begint. Hè? Ja. Maar jullie hebben daar meegedaan, denk ik. Jij hebt daar meegedaan?
Ja. Ja. Ik was ook echt trots op de komst van mensen.
Ja.
Dat de grote markt vol stond. Ik dacht wel echt, wauw, dit heeft Groningen even gedaan.
Ja, ja, ja. Precies. En wat heb je vernomen uit de sfeer van die mensen die daar aan meededen? Want dat waren er ongeveer 800.
Ja, klopt. Ja. Ja. Het ding is, er was ook een oproepje gedaan zo van, dames, neem een man mee. En ik was zo blij om te zien dat dat ook echt een ding was. En ik heb ook wel best wel veel wat oudere mannen gezien. Dus echt wel richting de 70. Het was een hele trieste bijeenkomst eigenlijk. Want je loopt voor iets waar je helemaal niet voor wil lopen. Want het is te gek voor woorden dat je moet protesteren tegen moord.
Ja.
Dat zou gewoon een ongesproken regel moeten zijn. Ik bedoel, ja. Maar toch was het echt heel fijn om met al die mensen te zijn en te weten, wij staan er allemaal hetzelfde in. Wij zijn allemaal tegen hetzelfde. En ik hoorde een oudere man ook zeggen, ja, maar zonder vrouwen is er geen leven. En toen dacht ik, nee, maar dat is het ook.
Ja.
Maar dat wordt soms gewoon vergeten.
Mm-hmm.
En ik heb er wel ook echt met tranen in mijn ogen gestaan.
Ja.
Want het was zo mooi dat we ervoor samen kunnen komen. Maar dan denk ik, eigenlijk moet het hele land hiervoor samenkomen.
Ja.
Want er zijn veel meer mensen in Groningen dan 800. En iedereen moet tegen vrouwenmoord zijn. Gewoon moord in het algemeen.
Ja, maar iedereen moet ook tegen straatintimidatie zijn. Ja, in het algemeen. Ah. Hè? Dus het begint denk ik met kleine stapjes wat jullie ook doen. Het zichtbaar maken. En dan toch steeds onder de aandacht brengen, maar herhalen. En daar zit een uitzettingsslag. Maar
het is echt een bewustwording. Want mensen hebben niet door dat, dus iets wat zij zien als een complimentje, dat echt uit kan groeien tot zoiets serieus als femicide.
Ja.
Want ik zeg niet dat iedereen die schreeuwt heel mooi willen dat zij een moordenaar zijn, absoluut niet. Maar er zijn wel situaties dat het begint met zoiets en dan ineens heeft iemand een stalker. En dan ineens worden ze vermoord gevonden.
Ja.
En het is gewoon die bewustwording verspreiden van, dit is ook al niet oké.
Okay. Nee.
Dit moeten we ook al tegengaan. Want je hoort niet zo tegen mensen te spreken.
Nee.
Vergeet niet tegen vrouwen zo praten, maar gewoon in het algemeen niet zo met mensen omgaan. Je moet gewoon normaal met elkaar omgaan. Maar het is zo, wat we al eerder gezegd hebben, het is zo genormaliseerd. En
hoe kan dat dan, dat het zo genormaliseerd is? Want iedereen vindt het, denk ik, als je iedereen individueel zou vragen, vind je het normaal? Zou het antwoord nee zijn? Mag ik hopen. Misschien 5% van de bevolking niet. Maar slag om de arm, hè. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen zouden zeggen, nee, dat vind ik niet normaal.
Nee. En toch is het genormaliseerd. En ik denk dat dat ook komt door jaren, eeuwenlange oppressie van de vrouwen. Dat daar ook toch wel een beeld werd gevormd van een soort lustobject. En dat nu, mooie benen is een compliment. Terwijl, dat zou je niet zozeer tegen een man zeggen.
Nee.
Dat zou een beetje een rare opmerking zijn. Heel veel mannen hebben ook gewoon oprecht niet door dat zo'n compliment vaak wordt opgevolgd met hey kuthoer, kankerhoer, ik praat tegen je.
Ja,
hey, bitch, jij moet mij nu die aandacht
geven. Ik geef een compliment, dus je moet daar op reageren.
Daar wat mee. En ik heb dat zelf een keer gehad. Toen liep ik met een jongen over straat. En toen liepen we langs een groepje van 4 jongens of zo. En een van die jongens die zei, oh, wat zie jij er lekker uit vanavond. Nou, en ik liep gewoon door zonder wat te zeggen. En die jongen die, waar ik mee was, die zei tegen mij, hij zegt toch wat tegen je, je kan toch wel reageren. En op het moment dat hij dat zei, werd achter mij geroepen, ik kankerhoer, ik praat tegen je.
Ja, ja.
En toen keek ik die gozer aan en ik zei, dit is dus waarom ik niet reageer.
Ja. Ja.
Het is geen compliment.
Ongelooflijk.
Ik heb niet, ja, ik hoef jou niet tijd te gunnen.
Nee, geen aandacht te geven. Nee. Zeker niet. Bizar. En met alle tendensen die er zijn, hè, social media, het protestmarsen waar we het over hadden, van femicide, geweld tegen vrouwen aan zich en de straatintimidatie, wat jij microgeweld noemt, hè, een mooie term. Hebben jullie het idee dat het een positief effect heeft wat jullie doen?
Ik hoop dat dat zo is. Ik hoop, het is wel vaak als je aan het krijten bent, komen mensen kijken wat je aan het doen bent. En dan willen ze ook wel. Want je bent met stoepkrijt bezig. Dus het ziet er altijd heel kunstig uit. En dan zijn ze nieuwsgierig naar wat je aan het doen bent. En dan
kleurrijk.
Ja, nou inderdaad. Ja. En het ziet er heel, heel vrolijk en vriendelijk uit. En dan zien ze ineens in die kleurtjes het woord kankerhoer. En dan denken ze, oh, dit is heel wat anders.
Ja.
En ik weet nog wel de eerste keer dat wij samen met Roos op pad gingen om te krijten. Toen was er een vader met zijn zoon. Die kwam even kijken. Die zoon was, ik denk echt 13, zoiets. En toen ging die vader het gesprek aan. Zo van, maar wat zijn jullie dan aan het doen? En waarom doen jullie dit?
Ja.
Toen hebben we dat uitgelegd. En toen zei die vader meteen, ik vind het zo belachelijk dat je zo met mensen om kan gaan. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want die zoon, die hartstikke jong en beïnvloedbaar is, die ziet natuurlijk dat zijn vader dit niet oké vindt.
Ja,
dat er zo naar vrouwen wordt gesproken.
Ja.
Zo naar mensen. Dat mensen dat over zich heen krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan hoop je gewoon dat die zoon dat meeneemt door zijn leven. En dat hij dan ook durft zijn vrienden erop aan te spreken wanneer hij wel rond de 16, 17 is, een beetje stad in gaat.
Ja.
Dat hij dan kan zeggen van, dit is niet oké.
Zo gaan we vrouwen of anderen niet aanspreken. Ja.
Precies, omdat hij dat eigenlijk van huis uit geleerd heeft. Omdat
hij
weet dat zijn vader het niet oké vindt. Dus ik hoop zeker wel dat de gesprekken die wij met mensen, dat ze dat ook echt daadwerkelijk meenemen buiten dat gesprek.
Ja. Ja.
Daar heb je natuurlijk vrij weinig invloed op of ze dat ook daadwerkelijk doen. I like to believe dat dat wel zo is.
Want dat is ook denk ik wel een van de achterliggende motivaties van jullie. Want anders dan zou je ook denken,
Ja, inderdaad. Want het is het hele punt achter catcalls is bewustwording.
Ja.
En die gesprekken aangaan. En gewoon mensen bewust maken van, hey, maar dit is niet oké.
Okay. Nee.
Dit gedrag is niet oké. Okay. We moeten stoppen met het normaliseren. We normaliseren het nu al zo lang. Klaar.
Het is klaar.
Ja,
ja.
Daar nu.
En je noemde in het begin van dat jullie ook, hè, als jullie DM's krijgen met de verhalen, dat jullie wel doorverwijzen naar bepaalde instanties, hè, waar eventueel hulp gevraagd kan worden. Of als mensen er iets meer mee willen doen. Ik weet niet waar ik dan aan moet denken. Aangifte denk ik daarna, maar dat is mijn juridische achtergrond, denk ik. Er zijn vast meer. Maar dat zijn contacten van jullie die jullie doorgeven. Hoe werkt dat? Waar moet ik aan denken dan?
Inderdaad, als wij een DM binnenkrijgen, dan vaak gaat het echt zo van, iemand deelt zo'n verhaal. Dan zijn we, oh shit, wat ernstig dat je dit hebt moeten meemaken, inderdaad. En dan vragen we altijd van, ben je oké? Okay? Kunnen we wat voor je doen? En dan verwijzen we inderdaad door. En dat kan alles zijn van, of we laten het gewoon bij ons. Dat is ook prima, je hebt je hart gelucht, het is oké okay zo. Bijvoorbeeld dat we zeggen van, je kan naar dit meldpunt, discriminatie.nl, daar werken we mee samen. Zodat zij tenminste betere cijfers hebben. Omdat wij zijn natuurlijk Catcalls of Grunnen een organisatie. Maar verder zijn wij niet een officieel meldpunt. Maar we hebben wel heel veel meldingen. Dus we hebben heel goed zicht op wat er speelt. En vaak voordat er maatregelen komen, willen mensen beter zicht hebben. Dus dan is zo'n meldpunt heel erg handig. En dan inderdaad, soms krijgen wij DM's die ons de pet boven gaan. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld wel een aaneenschakeling wat begon met een catcall. Maar dat loopt dan uit op toch echt wel aanranding of nog verder. Dan verwijzen wij altijd door naar het Centrum Seksueel Geweld.
Ja.
Omdat wij daar sowieso hele goede banden mee hebben. En ook omdat wij gewoon weten dat die hier in Groningen leveren die echt een hele goede zorg. Hele goede, dus met de politie en forensisch en met het ziekenhuis. En ook psychologen die kunnen helpen om iemand weer er doorheen te helpen. Ook omdat we natuurlijk gewoon weten dat een ervaring kan heel erg traumatisch zijn. En dat is hoe het is. Maar de reactie die erop komt kan dan nog wel traumatischer zijn als het een schadelijke reactie is.
Ja, zeker.
En daarom zijn we er altijd dat we, wij geloven in het slachtoffer altijd volledig. En bieden ook volledige hulp tot waar wij kunnen. En als het dan ophoudt voor ons wat wij kunnen, dan sturen wij door. En inderdaad, aangifte is daar een van de dingen van. Maar dat zullen ze wel horen zodra ze een meldpunt gaan praten. Want die kunnen altijd helpen.
Ja.
Zodra ze met het Centrum Seksueel Geweld praten.
Ja, ja. Oké. En wat de laatste vraag. Wat zouden jullie willen? Want je hebt genoemd van uitbreiden, het liefst.
Eigenlijk het liefst, en dat zou raar klinken. Het liefst zou ik willen dat wij er niet waren. Dat wij niet nodig waren.
Nee,
dat wij geen baan hebben. Dat uiteindelijk wij uitgekrijd zijn en het ophoudt. En dat het dan niet zo is omdat mensen ons niet meer kunnen vinden. Maar gewoon omdat er geen straatintimidatie meer is. En dat is natuurlijk heerlijk ideologisch. Want we weten nu al dat dat niet gaat gebeuren. Maar dat is toch denk ik altijd de hoop die we hebben.
Ja.
En dat het misschien toch ooit ergens nog een keer gaat komen. Dat we zo zijn van jongens, we hebben niet meer genoeg. Misschien dat wij nog mee gaan maken. Ik blijf denk ik altijd optimistisch daarin.
En hoe gaan we dat bereiken?
Dat is het moeilijke. Omdat het, voor degene, voor de slachtoffers, daar ligt het niet aan. Die kunnen van alles doen en dan weten we toch al van straatintimidatie blijft een probleem. En juist met die daders in het gesprek of met dan, even generaliserend, jongens en mannen. Die vangen voor een gesprek en vangen voor verandering. Dat is de eeuwige uitdaging. Want ook als wij dan, sowieso in het team. We zijn met 4 vrouwen.
Mm-hmm.
En als we dan naar evenementen gaan, zien we daar heel veel vrouwen. Heel veel jonge vrouwen. En we zaten een keer in een panel en toen ging het om diversiteit. Toen dacht ik van, maar we zitten hier toch met allemaal jonge vrouwen. Toen was het, we hebben een man nodig.
Ja.
Toen dacht ik, dat is ook waar, inderdaad, de andere kant op. Dus ik denk juist, zodra we dat open gesprek kunnen hebben met mannen, waar ze wel verantwoordelijkheid nemen en het ego bij de deur achterlaten en zeggen van, oké, kom maar, vertel maar, wat moet er anders?
Ja.
Alleen heel vaak, waar we het dus ook weer hebben, het is controle, het is ego, het is macht. En juist dus de gesprekken waar ze zijn van, oké, ik wil veranderen of ik wil meehelpen in de verandering, daar hopen we denk ik nog heel erg op. En daar zijn we echt naar op zoek. En ik denk dat deze tijd daar heel erg goed voor kan zijn om die gesprekken meer en meer te voeren.
En wellicht omdat er een man is die zich zou willen aansluiten bij Catcall.
Een heleboel mannen zelfs. Dat zou toch fijn zijn als er heel veel verdering komt.
Ja,
ja, niet één, maar zoveel.
Zoveel mogelijk.
Die het anders willen zien.
Ja.
Ja, ook voor zichzelf. Daar hadden we het eerder over. De soort van de minachting die wij hebben naar de gemiddelde man. Elke man die we tegenkomen op straat. Dat is natuurlijk ook zonde. Dat we daar zo angstig voor zijn. En dat zou zo fijn zijn als we met z'n allen gewoon fijn en veilig over straat komen.
Ja.
En dat voelt ook een beetje als een domino effect. Want het is natuurlijk, heel veel mannen hebben goede intenties, maar omdat je dan als vrouw toch wel dat gevoel van gevaar in je hebt zitten, dan ga je er niet op in en dan wordt de man gefrustreerd, want waarom willen vrouwen niet met mij in gesprek gaan? Waarom wordt er niet gereageerd op mijn complimentjes? En dan komt daar toch een soort van frustratie en agressie achter weg. En dat is natuurlijk gewoon een beetje zo'n vicieuze cirkel.
Ja.
Dus mannen, ga het gesprek ook aan met je vrienden.
Ja.
En nou ja, vooral voor jonge jongens, gewoon tussen de 12 en de 20. Als vrienden van jou een vriendschap zullen verbreken, omdat jij zegt, je moet normaal met mensen omgaan, dan zijn dat nooit je vrienden geweest, dan heb je ze niet nodig.
Nee.
Als jij niet het gevoel hebt dat je tegen je vrienden kan zeggen, nu moet je even stoppen,
ja,
je gaat te ver,
mm-hmm,
deze persoon voelt zich niet comfortabel met wat jij nu zegt, heb je ze niet nodig in je leven.
Nee.
En als je je daar wel comfortabel mee voelt, ga het gesprek aan.
Ja. Ja.
Dat is wat nodig is.
Nou, mooi. Dank jullie wel voor het uitgebreide gesprek en de toelichting op jullie werkzaamheden. En nou, wellicht meldt zich een mannelijke catcall. Ja. Zou mooi zijn. Hè?
Graag.
Ja. Dank jullie.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dialoog over recht in herstel naar seksueel geweld. Een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Over 2 weken een nieuwe aflevering. Heb jij vragen voor ons of ideeën voor een aflevering? Of wil je graag meewerken aan een aflevering? Stuur ons een DM via Facebook of Instagram of mail ons via onze website. Graag tot de volgende keer.